Goed, ik wilde graag beginnen met het lezen van een Bijbelgedeelte. Dat is Filippenzen 3 natuurlijk. En ik lees om te beginnen. En het zal een aantal keren wel gebeuren vandaag. Maar ik lees met je vanaf 17 tot en met 21. En daar staat dan een gedeelte dat als u het leesrooster voor uzelf in uw hutje bij u heeft of wat dan ook, heeft dat al een aantal keren geklonken. En daar zegt de apostel dan in Filippenzen 3 vers 17, en ik lees de concordante vertaling. Word samen navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun voleinding is ondergang. Hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn op aardse dingen gezind. Want onze bestuurszetel is in de hemelen, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Met dat in ons hoofd en in ons oor gaan we met elkaar lezen, kijken wat staat er. En u heeft een werkblad erbij en daar kunt u wat opmerkingen eventueel die ik maak op kwijt. En ik wilde een aantal dingen uit die tekst naar voren halen. En dat eerste wat ik u gewoon nog een keer wil aangeven, wat jullie nog een keer wil aangeven, is er staat heel duidelijk samen navolgers. Met andere woorden, wij, Paulus roept ons hier op, spoort ons hier aan om samen met hem navolgers te worden van degene die hij volgt, Christus. Dus dat is het punt waar het wel om gaat, want anders zou je denken, nou, die Paulus heeft een hoge dunk van zichzelf. Wil je iets navolgen, dan moet je mij kiezen als rolmodel, is een woord wat je erbij zou mogen onthouden. Want wat is nou een rolmodel? En dat is eigenlijk iemand die je navolgt, aan wie je je spiegelt. En als kind vraag je niet om, je krijgt ze voor je. En als jong volwassene kies je die bewust. En waarom moet ik daaraan denken? Omdat heel veel van van de jongeren, zeg maar, gedrenkt worden in allerlei videoclips. De muziekzenders die op de kabel staan, die doordrenken hen met al die beelden, gedachten, maar ook met normen en waarden. Dan krijg je dingen geserveerd voor ogen waarvan je af moet vragen, is dat iets wat voor mij geldt? Is dat iets waar ik mee wat kan? En dan schrik je als je leest dat het rolmodel wat op het ogenblik via allerlei clips wordt, zeg maar, gepropageerd, wordt uitgedragen, dat het te maken heeft met criminaliteit, met gangs, met de straat. En het gedrag tussen mannen en vrouwen op straat, zoals het dan gaat in die ghetto's en dat soort toestanden. En dat wordt dan breed uitgerept en gehoust en weet ik allemaal wat. En toch is het best goed om daar eens naar te kijken van, is dat nou wat God van me vraagt? Is dat nou waar ik naar moet luisteren? Want wie volg ik na? Wie is mijn rolmodel? En daar mag je best eens over nadenken. En ik denk dat een punt is wat God in je hart geeft, ook als jongere. En dat was natuurlijk de studie die Kees gisteren ook wat hij in de studie gisteren ook aangaf. Er zijn zoveel dingen die ons breed geëtaleerd worden, waarvan je denkt, is dat nou waar ik naar wil kijken? En ik heb geen kritiek, dat totaal niet, want ik kijk zo ook naar mezelf. Maar als je in het woord van God kent en ziet wat God ons voorhoudt, waar we ons naar mogen gedragen, de wandel die we mogen laten zien. En er zijn dan inderdaad zaken waarvan ik zeg, van, dit wil ik helemaal niet zien. Dit is niet tot opbouw, dit is niet wat ik wil zien. Ik wil van hem zijn in alle zaken. En het kan best zijn dat je met dingen rondloopt en dat je over dingen nadenkt. En dat je denkt van, ja, wil ik het eigenlijk wel? Het kan zijn dat je teleurgesteld bent in de mensen om je heen. Of dat je zegt, ja, heeft EH eigenlijk wel gelijk? Waar ik laatst tegenaan liep, en dat zijn van die dingen die je dan ineens weer moet begrijpen. Dat een gegeven moment iemand zei van, ja, is dit het nou? Wat ik heb is allemaal zo standaard. Is dat nou wat ik zocht? En dan denk je, dan probeer je het gesprek aan te kaarten van, wat bedoel je? Wat zit er nou achter? Waarom zeg je dat zo? Ja, en dan is het zo wezenlijk dat je niet in zo'n vraag blijft hangen, maar dat je Gods woord voor ogen krijgt. Ja, en dat je dan zo'n vers leest als, word samen navolgers van mij, broeders. Ja, Paulus spreekt de gemeente aan, de gelovigen aan. Ja, wees navolgers. En hoe dan? Dat hebben we nou wel begrepen, denk ik. Hè, dat het steeds geklonken heeft. Het is Christus die zichzelf vernederde. Paulus geeft aan, hoe mag ons dienstbetoon zijn? Hè, en dan kom je een aantal keren in de schrift tegen, maar dat geef ik niet nou aan. Hè, dat Paulus zegt, wordt mijn navolgers. Of heeft het over mijn evangelie en over ons evangelie. En dat is niet pretentieus, dat is niet aanmatigend wat hij daar zegt. Maar het bepaalt ons mee. Dat is wat ons in de oren, dat is wat in ons hart mag zijn. En dan zegt Paulus dat heel positief. Word samen navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Heerlijk, zou je bijna zeggen, als je als jong mens en als gelovige een voorbeeld voor ogen krijgt waar je naar mag modelleren. En ik denk dat Paulus het heel positief zegt. Let op hen die zo wandelen. He, op een andere plek zegt hij, mijd hen, let op hen, niet zo doen als zij. Maar hier geeft hij het een machtige, positieve lading. He, in Romeinen 16, vers 17, dacht ik, daar doet hij het precies andersom. He, met de bedoeling, let op en vermijd. Maar hier zegt hij, let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. En dat let op hen, waarom staat dat er zo? Omdat dat betekent, als je op iets let, dan ben je heel nauwkeurig aan het kijken. Dan zie je nauwlettend toe op iets. En ik denk dat dat het punt is. Want wat moet je nou voor ogen hebben? Het heeft gisteren geklonken. Wat hou je nou voor ogen? Wat is je oogmerk? Het merk waar je je oog op richt. En ik denk, als je het in het Engels zou zien, he, daar hebben ze het over dat in het oog houden, dan zit daar het woord achter oog, dat is scope. En dan moet je denken aan, waar kijk je naar? Wat heb je voor ogen? He, en ik denk dat het goed is, hou je finish, hou je eindbestemming in de gaten. En het bijzondere is, en dat is niet vervelend bedoeld, maar als je de schrift leest, dan zie je dat je bij Paulus dat oogmerk voor ogen krijgt, wat wij dan noemen, he, die hemelse bediening, God alles in alle en al die zaken meer. Ik heb het shirt er maar van aangetrokken, he, dat God uiteindelijk zal worden alles in alle. He, een heerlijke boodschap om te mogen weten en om te mogen leven. He, maar dat moet je voor ogen houden. En laat dat je nou bepalen in alles. En dat kom ik niet tegen bij andere apostelen. Vandaar dat mijn rolmodel, mag ik het zo gek zeggen, he, bij mij, dat ik kijk van, hoe werkt dat nou bij Paulus? En wat is ons oogmerk? Het is gisteren gezegd, dus ik ga dingen niet herhalen. De prijs van Gods roeping boven. En ik denk dat dat eigenlijk het punt is. En als je handelt, als je wandelt, als je spreekt, wat heb je dan voor ogen? De mensen die je, aan wie je wil spiegelen, wat hebben die voor ogen? Welk doel streven zij na? En het is soms heel goed om dat te weten. En ik denk, en ik heb dat gezegd in een van mijn predicaties, soms krijg je in broeders en zusters voorbeelden voor ogen, dat je ineens een woord wat je kent uit de schrift ineens praktijk ziet worden. Er was een oude broeder in Ebenezer, en die vroeg mij eigenlijk mee te gaan ergens heen. Het was een pastoraal gesprek en hij wilde er iemand bij hebben. En hij vroeg mij, en ik was heel verbaasd dat hij mij vroeg, want wat wist ik uiteindelijk van de schrift, vind ik zelf. En hij zegt, je komt naar mij toe en dan gaan we samen naar dat pastorale gesprek. En ik tufte met mijn autootje naar dat adres, ik zette de auto voor de kant En ik ging naar binnen en we hadden even met elkaar gepraat. Ook ervoor gebeden, want het was een moeilijke situatie. En op een gegeven moment liepen we naar buiten en ik ging gewoon naar de andere kant van de auto, niet naar de bestuurskant. En op een gegeven moment zegt hij, nee, jij rijdt. Misschien denk je, wat heb ik er dan? Maar het was zo'n frapperend moment, want hij schonk mij zijn vertrouwen. En ik denk, ja, maar ik rijd in een oud autootje en dit is een splinternieuwe grote witte bus, moet ik daarin rijden? Dat hele simpele gebaar, jij rijdt, het vertrouwen wat hij me gaf, dat heb ik pas later beseft. En dan moet ik altijd denken aan, ik heb het ook in die preek genoemd, maar ik wil het toch graag noemen, dat wij stonden gemelijk tijdens het voetballen buiten, omdat jongelui nogal baldadig tekeer gingen en we gingen even kijken, gaat het niet fout buiten? En toen stonden wij met onze overburen te praten. En dat is een jongen die blijkbaar meer ziet dan wij denken. Hij ziet namelijk hoe je bent, hij ziet je op zondagochtend weggaan, hij ziet je thuiskomen enzovoort. Hij zegt, u gelooft hè, jullie geloven hè? Dus ik knikte. Ik denk, oef, ik hoop dat het goed overgekomen is. En toen op een gegeven moment hij zei, heb je wel eens gelezen Nicky Kroes? Ik zal nooit meer huilen. Ik denk, waar gaat dit gesprek heen? Ik zeg, waarom? Ja, ik heb het gelezen. Ik kan het zo van boven voor je halen. Ik heb nog het vervolg ook. Hij zei, ik heb het 40 keer gelezen. Ik ga het weer lezen. En toen kwam het. Hij is er zo vol van, want hij vindt iets in die Nicky Kroes wat hem aansprak. En waarvan hij dacht, ja, zo. En toen heb ik hem daarna het verhaal verteld. Ik zei, weet je wat het bijzonder is van het boekje? Dat hij een gegeven moment een toespraak houdt op een bijeenkomst. En dan heeft hij, dan komen dus die jongens binnen, die gangs. Die komen dan echt zo, weet je al, hangend in de deuropening toekijken van evangelie. Wat is dat? Kan je dat eten? Heb je er wat aan? En dan op een gegeven moment, als die toespraak gehouden is, dan moet er gecollecteerd worden. En dan kiest hij precies die gasten die bij de ingang van de deur staan te hangen. Hij zegt, jullie collecteren. Dus er wordt door medestanders gezegd, door mensen van de organisatie. Het wordt gepikt. Hij zegt, jullie collecteren. En dan krijg je het moment dat die gasten die doen dat. Ja, een beetje raar, je pet staat scheef en je bent wat anders dan de mensen in de zaal en weet ik veel. Dus die halen dat geld op en het wordt keurig afgeleverd. Hier heb je het. En er zijn daar een aantal van die jonge jongens die in zo'n gang zaten. En dat is in New York gewoon, je moet erbij horen, anders kom je aan een verkeerd eind. En op een gegeven moment zei hij, ik ben tot geloof gekomen. Hij wist wie ik was, dat zag hij. En hij gaf me het vertrouwen om de collecte op te halen. En dat heb ik eigenlijk nog nooit zo ontdekt, dat iemand me zoveel vertrouwen gaf. En toen ging het daarna ook nog over de Heer. En dat was voor hem het moment om dat God gebruikte om hem naar hem toe te trekken en van hem te laten zijn. Dus hoe gaan we en hoe geven we anderen de ruimte? We gaan door, want even kijken. Word samen navolgers van mij, broeders, en let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Heerlijk, als we mensen in ons midden hebben, mogen wij zijn dat we zo wandelen. En ik denk dat het goed is, hè? Steeds weer, dat hebben we deze week gehoord, steeds weer zie je in die Filippenzenbrief Paulus spreken over het uitwerken van je redding. Wat is je wandel? Dat is het, dat is die. Hè, je logische eredienst noemt hij dat in Romeinen 12 vers 2. En welk rolmodel geeft hij ons? Moet je kijken hoe Christus dat deed. Dezelfde gezindheid als Christus Jezus hebben we gelezen in Filippenzen 2, de versen 5 tot 11. En alles wat we doen, alles wat we zeggen, mag overeenstemmen met dat einddoel. En wat is het dan heerlijk om te ontdekken? Goede werken, dat zijn die zaken die God voor een gelovige heeft klaargelegd. En die mogen we doen. We hoeven niet zelf onze schouders eronder te zetten, maar God geeft ons dat wat nodig is. En ik denk dat het goede zaken zijn. En dan zeggen we zo makkelijk tegen elkaar van, wat zijn we rijk, hè? En dat is waar. Maar ik vind het mooie van als je kijkt naar de flip-over waar die punten op staan. Hè, dat, hè, wat dus de drie dagen nu geklonken heeft van punt 7 tot en met punt 2. Die punten hè, die Paulus ineens zich mocht realiseren. En als je kijkt van 7 tot en met 2. En ik heb punt 1 alvast erop gezet wat vandaag klinkt. Dan denk je, wat zijn we ongelooflijk rijk. Het simpele feit hè, dat Paulus dan een gegeven moment zegt om hem te kennen. En het is zo'n wonder dat we hem mogen kennen. En misschien nog meer dat we door hem gekend zijn. Hij kent me bij mijn naam. Hij kent jou. Hij weet wat er speelt in je hart. En daar schrik ik niet van. Ik kan me herinneren dat vroeger een jongere tegen me zei. Zo, dus hij... Ja, God leest je hart. Hij schrikt me dood. En dat was niet om angst aan te jagen. Ik zeg, ik vind het een verademing dat ik gewoon kan zijn voor zijn aangezicht. Dat als God me aanziet, het nooit is van, ben je het, heb je het verdiend? Ben je zover dat je eindelijk bij me komt? Is alles in evenwicht in je leven? Dat vond ik het heerlijke van Govert. De Govert die een gegeven moment zei van, joh, het is niet het evenwicht van dit en van dat. Het is overwicht. En dan krijg je zo'n woord, genade krijgt een hele andere klank. Het is het overwicht van zijn genade. Dan gaat het om wat hij heeft gedaan en om wat hij ons wil geven. Ik denk dat dat de zaken zijn. Hij heeft een model gegeven in Paulus. Hoe mag ik God dienen? En dat mogen we kopiëren, dat mogen we modelleren. En dan weet ik dat we zitten nu in onze tijdelijke woning, in ons aardse lichaam, laat ik het zo mogen zeggen. En dan denk ik, Vader, dank u wel dat we mogen leven. En dat we mogen letten op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. En dat we mogen omzien naar elkaar. En daar hoeft voor ons geen dankjewel aan. Ik heb een gegeven moment geleerd in een tijd dat ik met koren langs de weg zat. Dat als er applaus kwam uit de zaal. En het was natuurlijk Amerikaans, ik weet het. Maar ik vind het een machtig mooi symbool. Het applaus golfde naar het koor toe. Het koor nam dat applaus in ontvangst. Ik weet niet hoe je dat moet zien. Maar, en dat was niet voor hen bestemd. Het koor gaf aan, het is voor hem. Dus het gaf aan, het hoort bij hem. Hem komt de lof en de eer en het applaus toe. En dan, ik denk dat dat het is. Dat we zo mogen zijn op de plek waar God ons neerzet. Dat een ander inderdaad naar je toe komt. Van waarom reageren we net zo en niet zoals die anderen? En dan kan je misschien op dat moment aan iemand die nooit wilde luisteren iets kwijt. En ik denk, er zijn zoveel dingen. En dat is typisch menselijk. Maar als ik dan kijk naar Paulus, dan denk ik zo. Hij liet alles los wat hij als winst achtte in zijn leven. Hij durfde te gaan waar God hem zond. Hij had geen enkele garantie. Ik heb een hangmop in een hangkast waarin allemaal garantiebewijzen zitten. Van de fiets en van de auto en van dat als. Ja, garanties. Hij leed schipbreuk. Hij werd vervolgd. En ik zeg niet dat wij zo moesten zijn als Paulus, maar ik denk er geen wel. De zekerheden waar wij op bouwen, hoe bepalend zijn die voor onze reacties en ons denken? Als ik dan gewoon simpel te maken krijg met broers op de Filipijnen die in ditzelfde evangelie van genade, liefde en verzoening staan. En die broeder mogen wij als gemeente helpen met een bedrag van, niet schrikken, €135 in de maand. Dan kan er dit betaald worden en dat betaald worden en hebben ze geld over om te leven. En waar ik helemaal verdrietig van word, dat je hebt een klacht, je gaat naar de arts reageert zoals een arts reageert, luistert en schrijft een recept voor. En vervolgens houdt het op. Want je hebt geen geld voor die medicijnen. En toen kreeg ik dat mailtje uit de Filipijnen. En toen ging het om een bedrag van, ik geloof, nog geen €100. En die moet je echt wel slikken, dat medicijn, denk ik, als je een beroerte hebt gehad. Want daar ging het om. En dan even in één zinnetje, er staat zoveel verdriet. En wat kunnen wij dan doen? Ja, €100 overmaken. En ik heb dan ook zoiets van, ik geef niet precies het bedrag die vraagt, ik geef er even wat eurotjes bij. Opdat, ja, als God ons nou neerzet om daar te staan waar hij ons nodig heeft, dan wil ik daar staan. Word samen navolgers van mij, broeders, en let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen, over wie ik jullie zo vaak sprak, en nu echter spreek ik ook wenend, dus hij heeft het in het verleden al eerder gedaan, en nu doet hij het nog eens, maar nu wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En daar moet je goed over nadenken, vijanden van het kruis van Christus, vijanden van het kruis, niet vijanden van Christus. Soms ga je heel snel in je denken en dan trek je die conclusie, maar dat is het niet. En heel veel mensen om ons heen, en luister alsjeblieft hoe ik het voorzichtig zeg. Maar Paulus wijst hier een enorme weg. En dat kan hij zeggen. Waarom kan Paulus dat zeggen? Omdat hij bijvoorbeeld Romeinen 6 geschreven heeft en Galaten 2. Hè? Het vlees is echter tezamen met Christus gekruisigd. En Paulus scherpt ons in, maakt ons dat bewust. Gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. En hoe kan ik leven voor God? Hoe kan ik bestaan voor God? Dat is ook weer Romeinen 6. We zijn slechts levend voor God in Christus Jezus. En dat mag je realiseren. Ik ben met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem opgewekt. Dat zijn dingen die dan zo enorm belangrijk zijn om te weten. Het gaat niet om wat ik kan verdienen. Diezelfde buurman, ik haal hem maar even van stal, die een gegeven moment met zijn vrouw daar stond te praten, in hele oprechtheid, want ik vond het een heel intiem moment eigenlijk daar in donker, misschien was het daardoor wel. En een gegeven moment ging het over dat ze allebei uit een bepaalde kerk stamden. En een gegeven moment zei zij. En ik denk, oh lieve mevrouw, je weet niet wat je zegt. Zegt ze, ja, ik ben al een stapje verder dan hem, of dan hij. En ik zeg, hoezo dan? Zegt ze, ja, ik ben al gedoopt. Dus allebei uit diezelfde kerk. En zij was al een stapje verder dan hij, want zij had zich laten dopen, of dat was gebeurd. In ieder geval, ze was dus duidelijk in een geloofsgemeenschap waar eigen werk erg belangrijk was. He, waar allerlei voertuigen van genade door mensen worden ingezet, enzovoort, enzovoort. He, en bijdragen, zelf bijdragen aan de hoeveelheid genade die je ontvangt. Hoeveelheid genade, God geeft al zijn genade. Het is het overwicht van dat aan jou en aan mij. En als je wil weten, wat zegt de schrift dan? Efeze 2, vers 7 tot 8. Niets kan bijdragen aan datgene wat we zelf zouden moeten doen. God heeft alles in de Zoon, in Christus, in onze Heer gegeven. Ik denk dat dat machtige zaken zijn om dat gewoon goed op een rij te hebben. Nog een keer, want velen over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. En er is nog veel meer over te zeggen, maar ja, dat zei ik nog tegen Kees net, of Kees tegen mij. Dit kan je niet allemaal zeggen, maar ik hoop dat ik het accent gelegd heb. Hun voleinding is de ondergang. En nogmaals, en nou niet, dat vind ik zo fijn dat we dat deze week ontdekten, ik zelf ook weer heb mogen ontdekken. Hun voleinding is de ondergang van hun dienstbetoon. Snap je? Paulus spreekt hier over gelovigen. En dat lees ik dan heel voorzichtig. Paulus spreekt tegen gelovigen. Tegen die achtergrond moet je het lezen. Het gaat niet over mensen die ongelovig zijn. Nee, Paulus heeft het over gelovigen. En niet om zich te verheffen ten opzichte van degene die het nog niet kunnen of nog niet doen. Nee, hij zegt het wenend. Hè? Het is niet observeren van mensen. Het is betrokken zijn bij mensen. Het is houden van mensen. Dus heel die brief gaat over dienstbetoon. He, en niet over redding. En als je kijkt in hoofdstuk 1 vers 28 en hoofdstuk 3 vers 1, dan zie je dat Paulus stevige woorden kiest. Ik zou bijna zeggen harde termen kiest om wat? Om mensen te kwetsen? Om mensen negatief weg te zetten? Nee, hij kiest woorden die ze duidelijk maken, die ze willen wekken uit hun, kom op, wakker worden. En leid jezelf niet om de toon. Ga beseffen wat God zegt. Het gaat niet om eigen gerechtigheid. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te beseffen. Het gaat niet om eigen gerechtigheid. Het gaat om datgene wat God ons wil geven. En dat wat hij ons wil geven, dat geeft hij in ons oor. Dat geeft hij in ons hart. Dat gaat wortelen in ons hart, in ons leven. En dat wat in ons groeit, dat komt naar buiten. Dat wordt zichtbaar. Hè? En dat zijn goede zaken om te weten. En wat wil je nou anders? En daar kan ik zo verdrietig van zijn. Hè? Dat wat uit jou naar buiten mag komen, wat uit mij naar buiten komt, daar wil je alleen maar de ander mee ruimte geven. Hè? Je wil alleen maar een ander daarmee helpen. En dat is, daar bied je voor, dat het niet is dat je iemand laat struikelen van iets wat jij doet of wat dan ook. Maar het mag gewoon werken. En ook als je van jezelf weet, vader, dat is zo'n simpel kinderliedje, je mag er zijn. En hoe vaak zeg ik niet tegen, of zei ik niet tegen jonge mensen in de klas, die met een gigantisch negatief zelfbeeld rondliepen. En de dingen van zichzelf zeiden die echt niet waar waren. Waarom kijk je zo naar jezelf? Weet je wat God tegen je zegt? Dat hij van je houdt. Weet je wat God doet? Die geeft je de ruimte. Die zegt, hé, luister eens, moet je kijken wat hier staat. En dan zijn het van die regels waar dan gezegd wordt door sommige mensen. Sommige gelovigen, ja, dat zijn woorden voor jonge mensen. Maar ik denk dat ik hem mag kennen in al mijn wegen is niet alleen voor jonge mensen, het is ook voor mij belangrijk. Dat ik vertrouwen in God heb. Omdat ik weet wat voor een gigantisch vertrouwen die heeft in mij. En dat is heel bijzonder. God ziet je aan. God kijkt naar je. God houdt van je. En God kent je beter dan wie ook. En er is nooit iets, en dat zal er nooit zijn, waardoor God zegt, nou keer ik me van je af. God staat echt met zijn handen naar je toe, open handen naar je toe. En God geeft je zijn liefde en geeft je de ruimte. Ik denk dat zijn hele belangrijke dingen. We kunnen als mens soms zo teleurgesteld zijn en begrijpelijk. Af en toe snap ik dat zo ontzettend goed. En dan heb ik geleerd dat ik ga niet mee naar mensen. En dat is niet omdat ik zo goed ben. Ik heb geleerd dat het niet helpt. Want dan vertel ik mijn verhaal. En dan vertel ik het nog een keer aan een ander. Vertel ik het nog een keer aan een ander. En ik maak het veel groter. Het is veel belangrijker voor me dan het was. Ik ga met datgene wat ik heb naar hem. En dat ik van hem weet, mag zomaar komen. Hij zegt nooit, moe voor jij. En ik denk dat dat heerlijk is. Wat wil een gelovige? Dat je op de plek waar hij je neerzet, tot zijn eer bent. Dat je hem mag kennen in alle zaken. Dat je hem mag vertrouwen. En dat je de trap opstampt omdat je vader iets zei wat misschien niet handig was. Of misschien precies in de roos zat. En je loopt boos naar boven. Je probeert of de deur nog sterk genoeg is en de spanningen het houden. En dan lig je op bed. En dan denk je, nou moet ik naar beneden. Ik kan me herinneren dat het soms heel lastig was. Dat ging tree voor tree. Naar boven ging het snel. 4, 5 tegelijk misschien als je boos was. Maar als je dan weer terug wilde naar beneden omdat je daar toch wilde zijn. Want je wilde die armen van je vader om je heen hebben. Of enzovoort van je moeder. Dan ging je tree voor tree naar beneden. Kan ik eigenlijk wel komen? En wat heerlijk als dan je moeder of je vader je al halverwege de trap tegemoet komt. Omdat je dit niet wil. Omdat je samen verder wil komen. En ik denk dat dat heerlijk is. God heeft geen vernietigende kritiek op mensen. Maar God geeft ruimte. En dan denk ik, vader, ik ga eigenlijk pas de laatste weken verstaan dat de ruimte die u geeft aan mij en aan ons, dat we die ook naar elkaar mogen uitleven tot uw eer. En dan wil ik niet gehinderd worden door allerlei menselijke regeltjes en wetjes. Dan wil ik niet vernietigende kritiek op anderen hebben. Maar ik denk, ik hou mijn mond. En dat is niet vroom, maar dat is het laatste wat ik wil zijn. Ik wil van hem zijn, in alle eerlijkheid. Maar ik weet wel dat God je ineens weer bepaalt bij, je bent de dag begonnen met mij, toen je computer al liep. En je had misschien dat gelezen en dat gelezen. En dan maakt God je ineens duidelijk, begin nou met mij, echt. En dan kom je bed uit. En dan begin je met hem. Je bidt. Je spreekt je hart uit. Je bidt voor degene van wie je houdt. En je bidt. Ik wil niet, vader. Want daar waarschuwde me door Paulus mee tegen. Strijden tegen vlees en bloed. Ik heb het een paar keer gezegd al. En soms ontdek je ineens. Je houdt het andere voor. En je kijkt om en je denkt van, wat ben ik nou aan het doen? Ik loop te strijden tegen vlees en bloed. Ik heb die broeder lief in Christus. Vader, mag ik op de plek waar u me neerzet ook hem lief hebben? Maar ik ben niet boos. Ik ben niet teleurgesteld. Ik ben niet verdrietig. We zijn samen gelovigen. En ik denk, dat is wat Paulus zegt in Filippenzen 1 vers 9. En dan denk ik, dit bid ik dat jullie liefde mag overvloeien. Ik denk, telkens is dat het punt, hè? Overvloeien, hoor je? Het is niet mondjesmaat. Het is niet een recept van een theelepeltje dit en een eetlepeltje dat. Nee, overvloeien. En waar moeten we nou in overvloeien? In alle fijngevoeligheid. Zegt Paulus dan in Filippenzen 1 vers 9. Als je dat weer terugneemt, denk ik, Vader, u zet ons in de ruimte. Laat het nou niet zo zijn dat we ons laten indammen door eigen wetjes en regeltjes. Laat het nou niet zo, Vader, dat we dingen niet doen, omdat we denken dat het zo moet. God laat ons niet wettisch zijn, niet onder de wet terugbrengen. God zet ons in de ruimte van zijn liefde. Kees heeft het genoemd, de plein van zijn genade. En dat is heerlijk dat we daar mogen staan. En als je dan ziet wat Paulus zegt, hè, hun einde is, of hun voleinding is hun ondergang, weet dan dat dat zit, in het is een stap, een moment in het proces op weg naar voleinding. En dat is goed zoals het mag zijn. Hè, voleinding, dan staat er verder, hun God is het onderlijf. En daar kan ik een heel verhaal over houden, dat zou ik best willen. Maar ik wil dat toch niet helemaal doen, maar het is wel belangrijk om daar eens even naar te kijken. En ik moet even de juiste papieren voor me nemen, want af en toe zit ik ook te klunzen. Maar dat ziet u niet, maar ik wel. He, dus er zijn fijne dingen om over te zeggen, maar hun God is het onderlijf. Het is goed om dat je te realiseren. He, die sterk, dus het is een beeldspraak natuurlijk, hun God is het onderlijf. He, en wat wil dat nou zeggen? Want daar kan je preken aan ophangen waar je eng van wordt. Maar in wezen is dat, hoe zit het met ons dienstbetoon? Hoe zit dat met de dingen die ik doe? Wat doe ik? Wat zing ik? Wat zeg ik? En dat soort zaken meer. Want ik wil dat zijn eer zijn. Niet, ik wil het niet omdat het niet mag. Ik wil dat zijn eer zijn. He, en dan zie je wel eens diensten uitgezonden op televisie. Dan denk ik van, is dat nou wat u wilt, Vader? He, dat is dan, ik geloof dat ze dat een aanbiddingsdienst noemen of iets in die richting. He, en ik las daar een heel vervelend, triest commentaar op. He, dat was een broeder, die had daar ook gezeten en die had zich echt afgevraagd, ik mis het woord. Ik zit hier, maar ik hoor niet wat ik nodig heb. En toen zei hij, hoe vond je het? Heerlijk, broeder, heerlijk. En hij kreeg op alle vragen die hij stelde, ik geloof dat er vier waren in dat artikeltje, kreeg hij vier keer heerlijk, zo fijn. En toen hij vroeg, waar ging het nou uiteindelijk om? Keek de zuster hem aan en zei, heerlijk, het was zo fijn. En hij dacht, waar is nou het woord, Vader? Hebben we nou onszelf gediend? Hebben we nou ons vlees bevredigd, zodat ik het woord zo zeg? Of hebben we hem gediend? Was het tot lof en eer van hem? He, en soms denk ik wel eens, maar ik ben oud, grijs en weet ik veel. Ik zie dan wel eens die collega's en dan ga ik iets zeggen wat heel vervelend is. Met laptops en prachtige computerprogramma's en PowerPoints. Ik wou dat ik zo slim was, want ik ben daar verschrikkelijk in. Maar soms kan het voor mij heel simpel met een bord en een krijtje. Tegenwoordig met een whiteboard en een marker heet het, geloof ik. Hè? Maar gewoon de dingen, de essentie waar het om draait. Hun God is het onderlijf. En ik denk dat het belangrijk is om dat te weten. He, we doen de dingen zoals God zegt dat we ze mogen doen. Ik hoef niks bij te dragen. Wat er in mijn leven aan werken tevoorschijn komt, aan goede werken tevoorschijn, is dat wat hij heeft neergelegd. Daarom zei ik, denk aan Efeze 2. Ik hoef niet het te verdienen. Het is al verdiend door de Zoon. En ik denk dat het heerlijk is om daaraan en daarover te mogen denken. Hun God is het onderlijf. En nogmaals, waar gaat het om? Om de effecten? Om al die zaken meer? Of is het Gods heerlijkheid? Is het Gods liefde die je aantrekken? En dan staat er ook, hun heerlijkheid, moet ik even kijken, is hun schande. Hun heerlijkheid is hun schande. Daar kan je een aantal kanten mee uit. Ja, maar ik wijs alleen maar even terug wat er geklonken heeft. Wat was nou eerst voor Paulus winst? En wat heeft hij later afgeschreven in zijn leven als verlies? En ik denk dat we allemaal zo de zaken weten, waar waren we vroeger? trots op. Dan ga ik iets heel vervelends zeggen misschien. Maar waar gaan we nou prat op? Op wat wij doen? Op wat wij bereikt hebben als gemeente? Wij in Ebenezer? Of gaan we, mag ik het zo zeggen, het klinkt een beetje gek, prat op wat God deed in de Zoon? Zo'n punt als, ik zie het in contacten met medegelovigen, dat ze dan komen van, bent u gedoopt? Dat soort zaken, daar heeft men het dan over. En ik zou het zo machtig vinden als we niet uit zijn, dat zijn we niet, maar ik heb het nodig om te weten dat we niet lof willen ontvangen voor wat je hebt en bent en hebt gedaan. En ik heb helemaal geen zin om ergens binnen te komen. Hè? En ik vind het wel eens moeilijk dat ik dan gelijk. En dat wil ik helemaal niet. Want het gaat niet om de mens die ik ben. Dat is de voorganger.
Zo, jongens.
Het gaat om de grote voorganger. Het gaat om Christus. Ik wil niet dat mensen je bekijken als oh. Maar dat in de dingen die we zeggen en doen samen. Dat daaruit mag blijken, het is tot zijn lof en eer. En alles wat God niet kan gebruiken, heerlijk dat dat wegvalt, dat God dat saneert. En dat straks dat allemaal als overbodige ballast zal verdwijnen. Denk aan die zandzak bukken. Ze zijn op aardse dingen gezind. En ik denk dat het goed is, lees je Petrus en de apostelen van de besnijdenis, dan zie je, die aarde past bij hun roeping. En als je dan kijkt naar ons, dan zeg je, Vader, u heeft ons gericht en u richt ons op datgene wat komt. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We zullen even onze belastingcenten laten overvliegen. Ja, nou zolang die maar, als die landt, niet hier landt. Dat vind ik het verder goed. Ik zou toch schrikken als die wieltjes door het dak kwamen. Goed, dit moet eruit, Hans dadelijk. En dan zeggen wij dat en oh, kijk nou uit. Dan zeggen we dat, ja, dat aardse dienstbetoon, dat wat de apostelen doen van de besnijdenis en al die zaken meer, hè, dat is vaak een teken van onmondigheid. Maar wij mogen beseffen, hè, dat die mondigheid is gekomen. En al die zaken meer. We weten ook dat waar het met de aarde naartoe gaat. Straks als hij komt en met zijn voeten staat op de Olijfberg. En Israël die taak gaat verrichten. Dienstbetoon gaat verrichten hier op aarde. Dan is dat heerlijk om dat te verbeteren. Hè, en ik denk dat we moeten werken voor ons levensonderhoud. En dat is vermoeiend. Maar het moet niet zo zijn dat wij de wereld moeten verbeteren. Want als wij de wereld met elkaar zouden gaan verbeteren, wat een heleboel mensen willen, wat heb je dan de komst van Christus nog nodig? Dus al die dingen die daarop gericht zijn, we moeten de wereld verbeteren, dat zijn zaken die er eigenlijk niet toe doen. De enige die de dodelijke wonden die de wereld heeft kan genezen, dat is God in zijn Zoon. En wat is dan de positie die wij hebben? Eigenlijk zoiets heel simpels als, u maakt ons dit bewust en u zet ons in om dat wat u ons bewust maakt, evangelie van genade, liefde, verzoening, om dat uit te dragen. En dan wil ik heus uitdragen. Misschien is het wel duidelijk, mijn leven duidelijk geworden, dat uitdragen, dat werd voorafgegaan door mijn houding. En op een gegeven moment ben je zo enthousiast over wat je weet. En je bent zo blij met Gods trouw klopt en Gods liefde klopt. En God wordt alles in allen. En dat je wel eens muren bouwt bij het hart van een ander. Om het hart van een ander. En op een gegeven moment stapten we in de auto. We gingen naar huis. We waren bij mijn ouders geweest. Ik zeg het nu voorzichtig. Het verplichte zondagmiddagbezoek. En we stapten in de auto en Anne zegt, start nog maar niet. We doen het fout. Zegt ze, je hebt weer zitten strijden. Ik zeg, en ik weet wat je bedoelt, maar het is niet de goede methode. Want volgens mij zetten we muren tussen je ouders en ons in. laat ik me naar mezelf toetrekken. Ik was het. En een gegeven ogenblik heb ik dat beleden. En zo heb ik vrienden verspeeld, omdat je zo graag het wilde zeggen. Ik had, en dat heb ik op andere situaties gemerkt, op school was ik gewoon, probeerde ik te zijn die God zegt dat we mogen zijn. En dat een gegeven moment collega zei, waarom reageer je altijd zo positief? En dat heb ik ook moeten leren hoor, ik zeg erbij. En een gegeven moment, maar wat heeft het voor zin als ik zo en zo reageer? En dan kom je met elkaar in gesprek en dan waait het gelijk weer voorbij, dat kan best. Maar ik hoop altijd maar dat dan begrepen wordt. En ik zie dat God het heel wonderlijk doet op het moment dat wij loslieten, ik losliet. En niet meer aan de knok ging met mijn vader. Kwam mijn moeder mee naar de dienst en ging mijn moeder luisteren naar bandjes. En mijn vader, die geen man van veel woorden was, gaf toestemming om dat allemaal te laten. En die luisterde natuurlijk ook mee. Dat was het mooie. Zij luisterde. En ik merkte dat pa vanuit de verte meeluisterde. Ik denk dat dat heerlijk is. He, dat we geen muren bouwen om harten van mensen die we zo lief hebben juist en willen bereiken. Maar dat we in ons doen en laten, in onze wandel, mogen laten zien wie hij is. En daarom is het zo mooi dat er staat, en ik laat nu de verse 18 en 19 weg, om terecht te komen van, moet je eens kijken hoe dat ineens dan een andere lading krijgt. En ik weet, 18 en 19 laat ik nu even weg, maar het is fijn dat ze geklonken hebben. Goed dat ze geklonken hebben. En dan zegt eigenlijk, word samen navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want, vers 20, onze bestuurszetel is in de hemelen, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid, in overeenstemming met de werkzaamheid van hem, die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Als je die 18 en 19 even tussen haakjes zet en je leest van 17 gelijk door naar 20, dan staat er een machtig punt. Ik denk dat het goed is om daar steeds weer naar te mogen kijken. En ik denk dat het goed is dat we weten, hoe zit het nou precies met ons? Er staat in uw vertaling bestuurszetel. Zetel van bestuur. Ik kan me herinneren dat ik in de allereerste predikatie over het jaarthema van Filippenzen 3 vers 20, dat ik gekozen heb voor het woord domein. Hè? En of er staat in de NBG burgerschap. Dat ze, we zijn echt aan het zoeken om het zo zuiver mogelijk voor onszelf en voor u neer te zetten. Hè, broeder Govert zegt dan, je mag ook denken aan een hoofdkwartier. Kortom, daar staat het denken nog niet over stil en daar denken we nu even over na bij de koffie.